Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Het is niet zo dat ik constant vreemd ging of constant seksuele contacten had, maar er wel veel mee bezig was. Ja. En zo niet op het moment zelf dan wel in mijn hoofd.
Ik geloof wel dat, zo kijk ik ernaar, hè? En dat zullen mensen misschien overdreven vinden, maar porno is voor mij gewoon digitale cocaïne.
En die koude, stille leegte die ik toen trof, en daar ben ik in gebroken. En toen heb ik alles neergegooid en dacht van, nou, ik weet het niet meer. Als jullie het weten, zeg het dan maar.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en heel fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is mijn gast is Chris Knorren. Het is een goede vriend, maar hij is ook ervaringsdeskundige en behandelaar in verslavingszorg. En we gaan het hebben over een belangrijk onderwerp waar heel veel mensen mee worstelen. Ik denk nog veel meer mensen dan waarschijnlijk weten. Intimiteit, liefde en ook seksverslaving. Hoewel seksverslaving eigenlijk niet een erkende stoornis is. Die bestaat. Welkom, Chris.
Dankjewel, René. Fijn om hier te zijn.
Fijn dat je er bent. Het heeft best wel even geduurd voordat je er was, maar uiteindelijk ben je er. Ik was al gelijk enthousiast begonnen. Ja, we hebben het eigenlijk meer over een intimiteits- of aandacht. Ja, verslaving. Dat is eigenlijk toch geen erkende stoornis of diagnose?
Seksverslaving als zodanig is geen erkende diagnose, staat niet in de DSM.
Nee.
En dus is er ook geen vergoeding op mogelijk vanuit de zorgverzekeraars. En dus is er feitelijk ook bij heel veel instellingen geen behandelingen specifiek voor die problematiek. Maar we hebben het ook vaak over een intimiteitsprobleem of een hechtingstoornis. En de problematiek die we daarvan kennen, die wordt wel degelijk meegenomen in de behandelingen van allerlei vormen van verslaving.
Ja. En van daaruit komt ook vaak dat zoeken naar verbinding door middel van eigenlijk seks of wat dan ook.
Ja, de uitingsvormen kan heel divers zijn. Er kunnen heel veel verschillende uitingsvormen zijn om die erkenning, bevestiging en aandacht te zoeken. En sommige zijn daarvan heel expliciet seksueel en andere zijn veel subtieler.
Ja.
Het komt feitelijk neer op allerlei vormen van gedragsuitingen die soms ook seksueel zijn.
Ja. Nou, ik denk dat het een groot onderwerp is en mensen kunnen daar heel eigenlijk, ja, denk ik, onbewust over nadenken. Ik weet wel, vroeger iemand gehoord die zei van, nou, als je dan toch een verslaving hebt, dan lijkt me seksverslaving wel de leukste. Dat klinkt natuurlijk heel, het is eigenlijk heel, ja, zonder bewustzijn over nagedacht. Want het is eigenlijk een enorme eenzame toestand waar je in begeeft. En ik zal daar zelf in deze podcast ook wat over vertellen, mijn ervaringen ermee. Maar jij bent ook ervaringsdeskundige als het gaat over verslaving en intimiteit en dit soort dingen.
Ja.
En als we even een stukje naar jouw verhaal gaan. Hè? Hoe zag jouw dieptepunt eruit jaren geleden? Toen jij eigenlijk dacht van ja, dit gaat zo niet meer. Hoe zag jouw leven eruit?
Het was heel ingewikkeld. Ik heb een aantal dieptepunten gehad, denk ik. Ik heb een tijdje in het buitenland gezeten, in Chicago en in New York en in Amsterdam daarna. Verschillende momenten gehad waarbij ik alles verloor of dreigde te verliezen. In New York ben ik mijn baan, mijn relatie, mijn verloofde toen verloren als gevolg van mijn verslavingsprobleem. Teruggekomen in Nederland. Denken dat ik het weer zelf kan. Toen werkte ik een tijdje bij een bank op de Zuidas.
Want jij werkte in de bank en de
ik zat in de financiële wereld en daarvoor de logistieke wereld. En een jaar of 14 in het corporate wereldje meegedraaid naar een bedrijfskundestudie. Mm-hmm. En alcohol was daar een heel groot element in het leven. Dus dat was een beetje de brandstof waarop ik leefde. En ik heb uiteindelijk in 2006 een periode gehad dat ik 's ochtends mijn vrouw vertelde dat ik naar mijn werk ging en onderweg naar mijn werk belde dat ik ziek was en vervolgens ging dolen door Amsterdam. Dus ik was zo'n man die in een grijs pak door de stad liep en met een fles onder zijn arm en niet meer wist wat hij aan het doen was.
Dat is eigenlijk al een heel bizar plaatje, want dan zie je eigenlijk in het hogere cement, de financiële wereld, corporate, maar en dan wel in een pak, maar wel met een fles in je hand.
Ja.
Nou, dat laat ook
en
zien.
En zo belandde ik dan wel eens bij een massagesalon of iets waar een plek waar ik niet had moeten zijn. En ergens werd ik daar op een gegeven moment wakker, nadat ik oud ging, omdat ik te veel gedronken had en gebloot had met een dame erbij. En toen werd ik wakker en dacht, my goodness, veel dieper dan dit kan niet. En toen had ik voor mezelf één of twee opties. En dat was of de auto in de gracht rijden of tegen een boom. Of mijn vrouw bellen en de waarheid vertellen. En gelukkig heb ik dat laatste gedaan. Maar dat was wel het moment dat ze zei, je hoeft even niet thuis te komen.
Wow.
En toen ben ik bij een vriendje gaan zitten. En via hem weer mijn weg de hulpverlening in gevonden. En toen zat ik eigenlijk een paar weken later in een kliniek in Schotland.
Wauw, Chris, dat is al heftig binnenkomen. Ik wou tussendoor zeggen, dat laat ook maar weer zien dat het heeft niets te maken met intelligentie, status. Want je was eigenlijk heel succesvol. Nou, ik bedoel, als je dat kan, ben je intelligent, zullen we maar zeggen, hoger opgeleid. Nou, intelligent genoeg in ieder geval om zo'n baan te kunnen hebben in zo'n wereld, ook in het buitenland. Maar dan toch helemaal zo de weg kwijt.
En ja, heel verdrietig.
Heel verdrietig, want dat is wat elke verslaving in ieder geval is waard, zag ook in uit middel of gedrag. Het is sowieso heel verdrietig en eenzaam. En je had het ook over hechting gehad, hè, en dat soort dingen. Als we nou terugkijken naar jouw jeugd, is dat iets wat er bij jullie thuis was? Verbinding, hechting, echt goed onder in contact?
Ja, dat is gelijk een ingewikkelde vraag, denk ik. Want als mensen mij vragen en vroegen toen ook in de kliniek vertellen ze het over jeugd, dan was de eerste reactie eigenlijk van, ik heb een prima jeugd gehad.
Ja.
En dat was ook zo, want we hadden van alles. We hadden twee auto's, twee onder een kapwoning. Ik had een caravan, ging twee keer per jaar op vakantie. We woonden tegenover school, ik had vriendjes, speelde in het bos. Dus allemaal mooie elementen waarvan iedereen zou zeggen, nou, dat zag er prima uit. En dat was ook zo. En ik denk dat iedereen in ons gezin en daarnaast ook hun stinkende best gedaan hebben. Het is eigenlijk pas veel later dat ik erachter kwam dat er ook heel veel dingen waren die ik niet heb gehad of niet heb gekend of niet heb geleerd. Waardoor ik op een bepaalde manier naar mezelf en naar de wereld ben gaan kijken die voor mij heel destructief is geweest. Dus het is niet alleen datgene wat je meemaakt of het gezin waar je uitkomt of wat er gebeurt. Want er zijn ook wel wat dingen gebeurd die niet juist waren. En er zijn ook wel traumatische ervaringen geweest die we liever niet hadden gezien. Maar het gaat vooral denk ik over wat je als kind daarvan als interpretatie maakt. En hoe je dat internaliseert en wat er dan vervolgens bij je van binnen gebeurt. En hoe je daarmee omgaat.
Ja.
En dat heeft mij een hele onzekere jongen gemaakt. Ondanks dat de buitenwereld mij zo niet kende. Want ik was groot, ik zag er goed uit, ik kon goed sporten. Ik was goed in heel veel dingen, ik kon ook goed leren. Ik zat in een selectieteam voetbal en dus alles klopte wel een beetje. Maar dat was buitenkant. En ik heb heel hard moeten werken om die buitenkant zo gepresenteerd te krijgen. Omdat ik daarmee ook wilde maskeren dat er bij mij van binnen wel van alles aan de hand was. Er waren niet zo heel veel mensen die mij daadwerkelijk kenden. Dus één vriendje, Sietse, die weet nog wel dat ik hem wat meer vertelde over hoe het met me ging of hoe het thuis ging.
Welke dingen? Je zegt, het was twee auto's, vakanties. Dat klinkt natuurlijk helemaal leuk, maar dat is ook buitenkant. Maar welke dingen miste je dan in je jeugd of thuis of in je omgeving?
Nou, er zijn periodes geweest van veel spanning, van veel depressie, angst. Er was vaak financiële stress. Deurwaarders aan de deur. Mogelijkheden van huis te koop per executie en... ja, gewoon heel veel angst, conflict, wat er later was, maar veel onbesproken met name.
Dus ja,
het was er wel, maar het was er niet.
Nee.
En wij waren heel goed om dat naar de buitenwereld te presenteren als dat het allemaal wel zuiver was. En we gingen ook naar de kerk en we hadden een mooie gemeenschap rondom ons waar we onderdeel van waren. Maar dat is buitenkant en de werkelijkheid was anders, voor mij in ieder geval.
Ja.
En... voor mij voelde het in ieder geval als een periode waarbij het niet oké was om te voelen en te delen en te vertrouwen. Het voelde als onveilig. En dat heeft me ook geleerd om eigenlijk nooit iemand te vertrouwen. Ik heb heel weinig mensen willen vertrouwen met mijn werkelijke waarheid, mijn werkelijke innerlijke roerselen.
Ja.
Dus in die zin denken mensen, veel mensen misschien mij wel gekend te hebben, maar heel veel mensen weten niet hoe het daadwerkelijk met me ging. En dat ging ook tot in mijn studie. En de periode daarna. En in mijn jonge jaren kwam drank al heel snel om de hoek als een middel wat voor mij geweldig hielp.
Want was dat in je studietijd dat je drank leerde of al?
Nee, dat was mijn 14e denk ik dat begon. En dat eerste biertje voelde gelijk als een soort thuiskomen. Een soort veilige plek, een soort relaxed. En,
ontspanning.
Opeens de ontspanning, dingen durven. Weg van de spanning in de ontspanning. En het hielp mij enorm. En dat is natuurlijk bij heel veel mensen zo in de jongere jaren... dat een alcoholdrankje je helpt om wat losser te maken.
Ja.
En dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Maar als het je helpt om door het leven te moeten komen... want het werd al gauw daarna dat je ook... ik ging stiekem drinken. Ik ging het meenemen.
Een hulpmiddel, ja, ja, ja.
Dus niet meer alleen indrinken naar de kroeg... maar ook indrinken naar een spannende verjaardag... of naar spannende andere sociale evenementen toe.
Ja, nou, dus ga je er echt al op leunen. Als ik zeg dat als een soort kruk door het leven... zo werkt het bij mij ook.
Ja.
Ik weet ook vroeger nog, als ik herken heel veel van wat je zegt... dat ongemakkelijke, gespannen, gerommel van binnen...
Ja.
in sociale contacten of mensen om me heen... dat herken ik heel erg. En ik weet vroeger als ik dan iets van... in dit geval, in mijn geval was het dan drugs... in mijn zak had, dan zat ik straks ook vaak te voelen van... zit het er nog en het zit in mijn zak? Dat was dan...
Ja.
Ja. Wat triest eigenlijk, hè? Dat we zo gespannen zijn, ongemakkelijk zijn met onszelf. En
nou, ik heb eigenlijk als retrospectief geen idee dat dat zo toen was. Nee. Het was namelijk gewoon zo. Dus het was niet. Ik was niet bewust
stil.
Dat ik dat deed.
Nee.
Ik was niet echt mee bezig dat ik bezig was met het voorbereiden van inname. Het was gewoon zo.
Ja, maar was je toch nog best wel jong, toch? Toen dat al.
Ja,
zo...
nou, dat begon tijdens mijn studietijd. Dat ik wel vaker stiekem begon te drinken. Ja.
Ja.
En, tijdens mijn studie werd ook veel gedronken. En iedereen dronk veel. En we gingen met z'n allen naar de bar. Maar ik denk dat bij mij wat vaker het licht uitging op de te vroeg. Of dat ik eerder begon. Of dat ik zaken begon te verzuimen de dagen daarna. Of de dag daarna.
Ja.
Vaker ziek melden, vaker afwezig zijn en daardoor ook wat sociaal angstiger weer worden. Steeds meer jezelf terugtrekken.
Ja.
En dan nog harder weer moeten gaan werken eigenlijk om toch mee te kunnen komen. Dus ik heb
best
moeten doen om toch overal te zijn en mee te draaien en, en gezien te worden. Maar dat was voor mij echt keihard werken. Misschien meer dan voor een ander, zo voelde dat in ieder geval wel.
Maar het klinkt ook wel alsof... dat dan dat je het ook vooral niet wil laten zien. Hè? Dus met mij gaat alles goed. Hè? Je bent de grote, knappe kerel, zeg maar. Hè? Aan de buitenkant en gesport en alles. Maar dan moet je dus dubbel hard zo werken. Want ondertussen ga je natuurlijk van binnen steeds meer stuk. En dan drank helpt er ook niet bij.
Nee, precies. En je doet er natuurlijk alles aan om dat beeld staande te houden. Want als dat beeld onderuit gaat, dan wordt eigenlijk bevestigd wat je voor jezelf al weet. En dat is namelijk dat je niet deugt of dat je niet goed genoeg bent.
Ja, is dat zo? Voelde jij dat? Want je zegt dat je niet deugt, hè, maar dat, ervaarde jij dat zo?
Nou, in die latere jaren wel. In de studietijd zeker. En ook in mijn werkzame leven daarna.
Ja.
Het was ondanks dat ik goed presteerde. Want ik heb mooie banen gehad en leuke plekken gewerkt en veel gereisd.
Ja, dat klinkt
en,
zo.
Dat was allemaal prachtig. En ook wel heel veel mooie, leuke dingen meegemaakt. Maar iedere keer als ik een beoordeling kreeg waarin stond dat ik op allerlei dingen goed functioneerde... dan was er iets in mijn hoofd dat zei van ja, dat kun je wel zeggen, maar dat ik geloof het niet.
Dus die zelfafwijzing was toch wel heel sterk.
Ja.
Maar dat is ook iets wat heel herkenbaar is. En was je dan, hè, want we hebben het ook over intimiteit en delen met mensen. En nou ja, ik hoor al aan je verhaal, wat ik zelf herken, dat moeilijk lukt. Hè. Ik weet ook in mijn tijd met Doe Maar en alle andere dingen, dat ik dat heel slecht kon. Dus dat het heel oppervlakkig en gespannen was.
Ja.
En had jij dat... ook dan met partners of zo, dat je dan... ik kon vroeger geen echte relatie met een meisje aan. Ja, een beetje seks en gezelligheid en dingen... maar echt verbinden, dat kon ik niet. Hoe was dat bij jou?
Nee, ik bedoel, als ik me niet daadwerkelijk kon laten zien aan vrienden... of aan mezelf, in ieder geval het bewuste naar buiten leggen... hoe het met je gaat, dan gaat het natuurlijk in relaties ook heel erg moeilijk. Dus dat blijft dan ook redelijk... emotioneel aanmoedig eigenlijk, kan zeggen oppervlakkig, maar meer wat emotioneel aanmoedig. En ik was goed in de lol hebben en seks hebben en plezier hebben en gekke dingen doen en reizen. En maar minder goed in een daadwerkelijke connectie met iemand aangaan. Dat heb ik ook wel gemerkt gedurende verschillende relaties, dat je dan toch vanuit een gemis, vanuit een leegte blijft zoeken naar die fix, die oplossing daarvoor. En dat heb ik veel gezocht in andere relaties of in andere contacten, seksuele contacten, maar ook misschien wel in porno en online aandacht zoeken later. En het was gewoon nooit genoeg. Het is niet zo dat ik constant vreemd ging of constant seksuele contacten had, maar er wel veel mee bezig was.
Ja.
En zo niet op het moment zelf, dan wel in mijn hoofd, weet je. Het is een dynamiek die heel erg veel tijd en aandacht en energie vreet in jezelf op zoek naar iets van een oplossing voor de leegte die je voelt.
Ja, nou ja, dat is ook weer heel herkenbaar, maar dat is natuurlijk eigenlijk met een, of je nou een seks of aandacht of intimiteitsverslaving doet, maar je zoekt natuurlijk eigenlijk die verbinding, maar op een manier dat je het eigenlijk nooit gaat krijgen. En En eigenlijk, dat is ook heel dubbel, want zo ervaar ik het. Hè? Dus eigenlijk willen we die heel graag die verbinding uit. Maar dat gaat dan via seksueel contact of aandacht of wat dan ook. En sommige mensen heb ik ook wel eens horen zeggen, die zeggen, het gaat niet eens om de daad, maar alleen maar om dat hele ritueel van aandacht. Ja. Hè? Flirten of iemand vindt je leuk. En dat heb je tegenwoordig heb je natuurlijk de pest. Dat had je in mijn tijd in ieder geval niet. Met al die apps en al die fotootjes. Ja. Nou, ik denk dat je er helemaal mal van wordt. Maar ja, je krijgt wel aandacht. Hè? Maar het heeft nu niks met liefde en echt gezien en je veilig voelen, op je gemak kunnen zijn.
Nee, dat hoor ik goed. We hebben nu een eigen praktijk waar we mensen helpen met deze problematiek. Ja. En dat is ook de constante strekking van het verhaal. De mensen die bij ons komen, die hebben eigenlijk helemaal geen plezier in dat wat ze doen. En zeker niet op het moment dat het gebeurd is of vlak daarna. Nee. Hè, dan komt altijd weer de kater en de desillusie en de wanhoop en de schuld en de schaamte en de leegte. En toch stapt men dan iedere keer weer in hetzelfde proces op zoek naar die vorm van intensiteit. Want dat is eigenlijk wat we doen in het gedrag of in die zoektocht, is eigenlijk het intensiveren van een chemisch proces in dat brein. En dat is hetgene waar we hooked aan raken, waar we zo lekker op gaan, waar we lekker in vast blijven zitten. En dan geen oogschouw meer hebben voor de consequenties van dat gedrag.
Nee, maar dat is toch wat je beschrijft, verslaving.
Dat is wat verslaving is,
Nou, dit is, of het is porno kijken, of het is coke, of allemaal tegelijk. Hè? Maar dat is wat het is. Je wordt er niet blij van, toch blijf je doen. En ja, heel herkenbaar. Nou, ik voordat we deze podcast gingen opnemen, zat ik ook wel te denken, hoe zit dat dan bij mij in? Hoe werkt het bij mij? Want ik weet wel, eigenlijk, ja, mijn eerste verslavingspatroon was eigenlijk ook van een seksuele aard. Hè? In die zin van, toen was ik denk ik, nou, ik weet niet, 12, 13, 14, ik roep me wat. Nog lang voordat ik met drugs of al kon aanraken, want was ik helemaal niet geïnteresseerd toen ik 12 was. Maar ik weet wel, ik was een hele verloren, eenzame jongen, gespannen jongen. De verbinding met ons thuis was slecht. De hechting was er eigenlijk niet echt. Omdat mijn ouders alle twee getraumatiseerd worden. Dat eigenlijk, nou, mijn vader kon het helemaal niet. En mijn moeder deels wel en deels ook niet. Mm-hmm. Maar ik weet wel, het stelt nu helemaal niks voor, maar dat was toen wel wat. Mijn vader had een abonnement op de Playboy. Nou, dat als je daar nu naar kijkt, dan denk je, nou, dat gaat helemaal nergens. Het waren echt wel naakte, maar dan heel netjes naakt. Nou, je kent het wel, de dames met zo'n centerfold. Maar dat was toch mijn eerste moment dat ik dacht van, er gebeurt wat. Hè? Je voelt wat. Ook niet gek, jonge hormonen. Maar ik weet ook wel dat me dat in een stuk toch verslaving leiden door niet alleen naar te kijken natuurlijk, maar dat alleen zijn, isoleren, eigenlijk verbinden, proberen te verbinden met iemand of iets die je helemaal niet kent, wat ook niks zegt, wat ook leegte geeft, maar heel onbewust. Maar zo ben ik daar wel later met mijn echte drugsgebruik is dat wel heel geïntensiveerd met coke en seks gaat ook vaak een coke en alcohol en seks. Met cocaïne gebruik en porno kijken. En het toppunt van eenzaamheid wat mij betreft. Ja. Kwam dat wel heel sterk terug.
Ja, wat je nu beschrijft, dat van op jonge leeftijd daarmee beginnen. Eigenlijk is het niet zo heel gek. Hè? Iedere tiener begint op enig moment met zichzelf te spelen. Ja. Boekjes, plaatjes, filmpjes, verhalen, weet ik veel. En ik denk dat het ook heel normaal en goed is dat we allemaal als kindje, als puber, jezelf op die manier ontwikkelen. En ik denk dat onze lieve heer dat ook zo bedoeld heeft. Omdat je het systeem moet gaan activeren. We moeten ons gaan klaarmaken voor de markt straks. Om ons te gaan verbinden met andere mensen. En te zorgen voor wat nageslacht. Het feit dat er een beloning zit aan die prestatie is ook zo. Omdat we, als die er niet zou zijn, dan zouden we ons niet meer gaan voortplanten. En dat is een heel normaal, gezond proces, denk ik. Alleen, wat als je datzelfde proces gebruikt voor een wat minder functioneel proces wat daaronder zit. Dus precies. Dat je het nodig gaat hebben om te kunnen functioneren. Of dat je het gaat doen om iets anders te willen voelen dan wat je eigenlijk voelt. Of om in slaap te kunnen komen omdat je niet kan slapen. Of om spanningen weg te werken die je niet fijn vindt. Of om angsten weg te werken die je hebt. Dan wordt het een heel ander verhaal. En dan krijgt het ook een heel ander karakter. En tegenwoordig, zonder als een oude lul te willen klinken, wat de jeugd nu allemaal wel niet heeft. Maar vroeger, als jij en ik porno wilden kijken, dan moesten we naar de benzinepomp met een capuchon op. En dan haalde je een boekje en dan deed je een heel jaar mee. Ja. Tegenwoordig hoef je een telefoontje aan te zetten en de hele wereld ligt open.
Ja.
En alles is te zien en te halen. En alles wat jij en ik kunnen bedenken en meer is beschikbaar online. Dus het is een enorme markt wat daar klaar ligt. En het is gratis, het is anoniem, het is beschikbaar voor iedereen.
En het is ook wel heel heftig, hè? Want je krijgt natuurlijk, net als op YouTube of andere dingen, krijg je natuurlijk het ene filmpje naar het andere filmpje. Maar er zit toch ook wel allerlei zooi tussen en heftige dingen. En ik bedoel, nou, als je
maar dat komt ook omdat er natuurlijk overal een markt voor is. Hè? Dat is natuurlijk dat het is gekke. Zeker. Is dat we ook allemaal, we zijn allemaal mensen, maar we hebben ook allemaal een script wat we opbouwen in onze levensloop over wat we interessant vinden. Mm. En dus de industrie die werkt daar ook op in en die creëert materiaal, omdat er voor alles wel een markt is. Maar dat zegt ook iets over hoe wij als mens de wordingsgeschiedenis en de ontwikkeling van ons opwindingsscript. En dat daar best wel dingen in fout gaan of scheef gaan of een ongezonde richting vinden. Maar ja, alles is te vinden en alles is te krijgen.
Ja.
En daarmee overigens niet gezegd dat iedereen die daarmee in aanraking komt ook maar verslaafd raakt. Want dat is natuurlijk ook niet zo. Hè? Het is alleen wel zo dat porno in die zin het aanbod vele malen groter is dan het ooit geweest is.
Ja.
En veel grotere gevaar is. Ja.
Ik geloof wel dat, zo kijk ik ernaar, hè, en het zullen mensen misschien overdreven vinden, maar porno is voor mij gewoon digitale cocaïne. Hè, ik bedoel, ik weet wat het doet uit mijn eigen ervaring op je brein, hoe het werkt. En het is gewoon, ja, je kan zeggen, ja, het is allemaal onzin en doen ze allemaal. Het is het meest natuurlijke wat er is. Nou, porno is sowieso niet natuurlijk, want het heeft niks met liefde te maken en verbinding. En zoals het echt is. Het is eigenlijk leeg. Er is geen verbinding. Er is geen intimiteit. Je weet eigenlijk niet. Je zit naar mensen te kijken die je helemaal niet kent. Dus het is eigenlijk heel raar om daar naartoe te kijken. Maar ik weet ook wel hoe gewoon dit is. Maar hoeveel mannen, denk ik, meer dan vrouwen daarnaar kijken. Je hebt ooit een plaatje gestuurd. Ik weet nog niet of je die cijfers nog weet. Maar dat was zoiets van, het duurde 48 jaar, zeg maar, voordat er. Ja. Weet jij nog hoe die cijfers waren? Voordat er, zeg maar, 2 miljoen mensen allemaal met een vliegtuig met reis gingen. Ja. En het duurde, geloof ik, ik zeg nu maar wat, hè? Ik weet niet meer precies iets van.
25 jaar voordat 50 miljoen mensen op de radio zaten. 15 jaar voordat zoveel miljoen mensen computer hadden.
Ja.
En nog een paar vergelijkingen. En uiteindelijk duurde het 9 dagen voordat Pornhub 50 miljoen gebruikers had. Ja. Nou, inmiddels is andere dingen zijn nog sneller in ontwikkeling gaan. Maar de ontwikkeling van hoe snel iets tot ons komt, die is wel enorm op dat vlak. En nogmaals daarmee gezegd, want ja, ik doe dit werk wel en ik heb daar zo mijn mening over met de cliëntgroep waar ik mee werk. Maar ik ben niet per se dat ik op de barricade spring tegen porno of tegen alcohol of tegen seks of tegen niet. Want ja, het is er allemaal. Het is, we leven in een wereld waarin het er is. En gelukkig zijn er ook heel veel mensen die op allerlei gezonde manieren met heel veel andere, met heel veel dingen kunnen omgaan.
Ja.
En het is ook een illusie om te denken dat het uit onze maatschappij zal gaan verdwijnen.
Nee, alleen dat zal niet zo snel gebeuren.
Voor de mensen waar ik mee werk, heeft het een hele andere functie gekregen. Ja. En dan moet je op een hele andere kritische manier gaan kijken.
Ja.
Dan het morele of religieuze of ethische standpunt wat je wil innemen over welk middel dan ook.
Ja. Nou, voor de meeste mensen die hier aan tafel komen, de podcast, zijn al die onderwerpen die je net noemt en die middelen meestal niet zo'n succes gebleken.
Nee.
En daar schaar ik mezelf zeker onder.
Ja.
En nog even, want we gaan eigenlijk alle kanten op, maar wel de goede. Je had het ook over jouw verhaal. Hoe ben jij in herstel gekomen? Van, je zei toen, je dieptepunt was, je moet het aan je vrouw vertellen. Toen ben je een kliniek op gaan zoeken. En wat ontdekte jij over jezelf, over jouw proces en wat verslaving en herstel voor jou betekent?
Ik had al wat aanvaringen gehad en wat contacten met hulpverleners. Ik heb in New York ook 3 maanden bij de AA gelopen onder druk van mijn werkgever, mijn baas toen. Omdat ik onder invloed op mijn werk verscheen. Maar het had allemaal niet zoveel zin. Ik was een van die gasten in de meetings die dacht, wat een losers hier allemaal. En wat doen die gasten? Bij mij valt het allemaal wel wat mee. Consequentie daarvan was dat ik er nog een aantal jaar mee doorging. En nog een partner verloor en nog een baan verloor. Dat uiteindelijk in 2006... ik werd het verhaal wat ik net vertelde in de kliniek belandde. En toen dacht ik eerst nog van ja, ik moet een behandeling hebben van iets van 2 weken. Want ik dacht, ik moet even een vakantie opnemen en dan even snel wat gaan doen. Want ik was eigenlijk onmisbaar. Ik had 2 kleine kinderen, ik had een baan, ik had net een huis in Hilversum. En toen kwamen ze uiteindelijk met iets van 6 weken in Schotland. Ik dacht, what the fuck, dat is echt veel te lang, dat ga ik niet doen. Maar uiteindelijk ben ik daar naartoe gegaan. En het moment dat ik daar binnenkwam en de eerste counselor...
Dat vond je toen lang, 6 weken? Maar ja, hoeveel jaar had je gebruikt daarvoor?
20.
Ja. Ja. En 6 weken. Bizar, hoe wij erover denken. Dat is te lang.
Ja, ja. Nee, maar En de behandelaar die mij daar ontmoette, dat weet ik nog heel goed. Die ontmoette mij in de hal en die gaf mij een knuffel en die zei, you're a good man.
Wauw.
En dat was voor mij, ja, dat was zo'n rare gewaarwording dat ik dacht dat ik alles verkloot had. En zo'n behandelaar zegt tegen mij dat ik een goede gast ben. En hij meende het ook. En de manier waarop hij mij een knuffel gaf, dat was anders dan ik ooit een knuffel had gehad. En toen dacht ik, hier is iets anders aan de hand. En toen ben ik mij gaan onderwerpen aan het proces. Hoewel ik de eerste 3 weken ook nog wel redelijk opstandig ben geweest. En ook nog wel vond dat er van alles aan die kliniek niet deugde. Ik had nog een andere bankier, die zat bij mij in het groepje. Dat wij zelfs op een gegeven moment een lijstje hadden gemaakt van allerlei items die verbeterd konden worden aan die kliniek. En dat hebben we ook op enig moment overgedragen aan de hoofd van de counselors, die ons keihard uitlachte. En nou ja, langzaamaan begon het kwartje te vallen dat ik daar andere dingen te doen had dan die tent te verbeteren. En er is een breekpunt geweest op het moment dat een van de counselors in de groep mij raakte op de leegte die in me zat. Geen idee had wie ik was, geen idee wat het leven in deze wereld betekent, geen idee waarvoor ik eigenlijk terug wilde gaan. En die koude, stille leegte die ik toen trof, daar ben ik in gebroken. En toen heb ik alles neergegooid en dacht van, nou, ik weet het niet meer. Als jullie het weten, zeg het dan maar. Ja. En toen ben ik gaan doen wat die gasten tegen me zeiden.
Ja.
En eigenlijk dat moment van overgave was ook de grootste opluchting. Ik dacht van, ik hoef nu niet meer te vechten. Ik hoef niet meer te staan. Ik hoef niet meer een buitenkant neer te zetten. Ik hoef niet meer iets anders te zijn. Maar ik vond het ook doodeng. Want je hebt geen idee wat er dan overblijft op het moment dat je al die buitenkant van je afgooit. En dat is heel spannend.
Ja.
En toen begon het proces te lopen. En toen waren die 6 weken sneller voorbij dan ik eigenlijk wilde. En toen heb ik zelf besloten om er nog 6 weken aan vast te plakken.
Wow. Knap van je.
Dus uiteindelijk ben ik 3 maanden weg geweest. Ja.
Mooi.
Lastige tijd, maar ook wel heel bijzonder.
Ja, heel bijzonder. Ja. Ja, dat is wel heel mooi wat je beschrijft. En dat is natuurlijk precies wat er nodig is voor iemand om in herstel te komen van het hele proces. Dat je dat zegt, van dat herken ik ook heel erg van, ja, ik weet het niet meer. Hè? Ja. En mensen met de verslaving zijn natuurlijk, misschien heel veel mensen zijn eigenwijs, maar mensen met de verslaving zijn heel eigenwijs.
Ja.
En dat is ook dat kopingsmechanisme om het toch maar, ondanks je echt naar de kloot te gaan, toch in stand te houden. Maar dat je echt kan overgeven, ik weet het niet, en zeg het maar, het lukt me niet, die je gewonnen geeft.
Ja.
Ja, dat is mooi. En wat er dan overblijft, is uiteindelijk jij of ik, maar dan met al die angst en onzekerheid die er sowieso al was.
Ja.
Nou ja, en heb je er nog 3 maanden achteraan geplakt?
Ja, 3 maanden.
Of totaal 6 weken achteraan geplakt?
En daarna ben ik eigenlijk heel hard het programma ingedoken zoals me dat toen verteld werd. 4-5 keer in de week naar meetings, stappenwerk doen, sponsor. De eerste sponsor in Amsterdam was een enorme eikel. Die wilde van alles van mij wat ik niet wilde. En die heb ik toen ontslagen na een paar weken. Heeft me ook een terugval opgeleverd.
Mm. Dus je was toch een tikje eigenwijs?
Nee, ik was best eigenwijs. Hè. Ik was best wel hardnekkig. Maar uiteindelijk toch dat programma omarmd. En toen wist ik ook wel van, ik moet iets heel anders gaan doen met mijn leven. Ik had 14, 15 jaar in het corporate wereldje meegedraaid. Ja. En wist toen, dit is niet mijn wereld. Niks ten nadele van die wereld, maar nee. Dit is niet mijn wereld. Ik had iedere ochtend deed ik een pak aan en dacht van, keek in de spiegel van, wie is die gast? En op het moment dat ik dat pak uit mocht laten en alle andere maskers ook, toen dacht ik, ik ga iets heel anders doen. Ik ben teruggegaan naar school. De Academie voor Psychotherapie begon in Amsterdam. Vrienden verteld, die zeiden allemaal, wat ga jij nou doen? Want die vonden het allemaal een beetje gek.
Natuurlijk goed geld ermee ook, neem ik
aan. Ik had een redelijk inkomen. Ik had net een huis gekocht in Hilversum. Dus het was ook best spannend om op dat moment zo'n koerswijziging in te zetten. Maar gelukkig ook de steun van mijn partner toen, die ook een inkomen had. En toen zijn we toch dat proces ingegaan. En daar ben ik heel blij mee. Ik ben gaan solliciteren bij een kliniek hier in Nederland. En die zeiden dat ik nog een beetje te vroeg was. Dus eerst die opleiding maar afmaken. En zo ben ik het counselorswerk ingerold. Eerst in de nazorg. En dat vond ik heel bijzonder om dat te mogen doen. Omdat ik ook wist hoe verschrikkelijk moeilijk het soms is als je uit een kliniek komt of uit een veilige setting en terug weer in je eigen omgeving om daar je weg in te vinden en om daar mensen in te mogen begeleiden. Dat was fantastisch.
Ja, maar goed, daar begint natuurlijk pas echt na de kliniek een thuiskomst in je gewone omgeving. Dat is ook waar, denk ik, de meeste mensen toch ook weer terugvallen, omdat ze dan het herstel ook waanzinnig onderschat. Ik heb het al een miljoen keer herhaald in deze podcast, maar verslaving wordt onderschat, maar herstel van de verslaving helemaal. Hè. Mensen hebben toch geen idee daarvan. Hoe toch wel hard werken het is, wat je ervoor moet doen en laten, en vooral dat je het ook moet blijven doen. Hè. Zeker, daar geloof ik dan in, voor mij. De eerste jaren echt heb ik me daar ook in vastgebeten, net zoals jij hebt altijd gedaan. En langzaam wordt dat een levenswijze en een patroon waar ik wat ik al dagelijks toepas.
Ja,
maar dat wordt wel heel vaak vergeten. Dat je moet blijven doen. En hoe lang ben je nu in herstel en clean?
17 jaar nu onderweg in het proces met vallen en opstaan. En want het is geen smooth ride, zoals ik dat. Nee. Dat is het nooit geweest. Maar ja, hard gewerkt en een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En eigenlijk in 2010, denk ik dat het was, was ik met een aantal collega's in Londen op een congres. En daar hoorde ik Patrick Carnes voor de eerst spreken.
Ja.
En Patrick Carnes was een beetje de grondlegger van het fenomeen seksverslaving, of zoals hij het noemde, attachments of bonding disorders.
Ja.
En daar hoorde ik een taal die ik verstond. Ik wist waar hij het over had en het raakte me enorm.
Dus ben... Wat raakte jou er in wat hij zei?
Nou, ik, ook omdat ik bij de kliniek waar ik toen werkte, zag ik veel jongere mannen met name die terugvielen in middelengebruik.
Ja.
Veelal ook mede door ongezonde relaties met zichzelf en met anderen. Mm-hmm. En ongezonde relaties met hun seksualiteit. En eigenlijk heel veel, ja, mensen waren aan het modderen.
Ja.
En dus niet alleen het leven, het maatschappelijk leven weer oppakken, maar vooral het leven in intimiteit met zichzelf en met anderen.
Ja.
En daar waren best veel verstoorde relaties met seksualiteit. En toen ik Carnes erover hoorde spreken, toen dacht ik, ja, maar dat heb ik ook allemaal gedaan, weet je wel. En ik had geen idee waarom.
Nee.
Eigenlijk. Waarom doen we dat? En wat maakt het zo leeg en zo eenzaam? Terwijl we allemaal op zoek zijn naar iets wat eigenlijk een oplossing moet zijn voor dat enorme pijnlijke stuk in mezelf. En hij praatte daar heel geëngageerd, maar ook geëmotioneerd, heel intens en intiem en heel kundig ook over. Dat ik dacht, nou, ik wil daar wel eens meer van weten. Dus toen ben ik met ze in gesprek gegaan. En eigenlijk gelijk aangemeld voor een opleiding. Die heb ik van 2010 tot 2012 gedaan. Dat was grotendeels in Amerika. Fantastische tijd, veel geleerd. Intense tijd ook, verdrietige tijd ook. Omdat ik ook in die opleiding, soms in het vliegtuig vanuit Phoenix naar Amsterdam terug zat, 10 uur te lezen in een boekje wat ik daarnet gekocht had. Silently Seduced was dat prachtig boekje. Het gaat over symbiotische relaties tussen zonen en moeders met name. En ik heb 10 uur zitten huilen. En het was niet alleen vanwege dat wat ik lees in dat boekje, maar ook een soort van, maar dat was ik toen in mijn 5e of 6e jaar van herstel. En een paar jaar werken als counselor. Het was een soort van teleurstelling ook in mezelf. Ik dacht dat ik alles nu wel wist.
Ja.
En dan lees je zo'n boek en ik ben er nog lang niet. En dat was het moment ook dat ik dacht, het is niet af. Het is een proces. Het is een weg. En die weg gaat door. En daar horen allerlei afslagen bij. Het is niet één rechte lijn. En ik ga mezelf nu ook toestaan om dat gewoon de rest van mijn leven te mogen doen. Mm. En dat gaf veel minder druk.
Ja, precies. Van ik moet het nu weten en kunnen. En ook als je natuurlijk Mr. de Counselor bent. Hè, dan heb je dat ook al snel. Ja.
Nee, dat gaf heel veel verlichting. En ambitie ook om met dat onderwerp verder aan de gang te gaan. Dus toen hebben we binnen die kliniek een programma opgezet specifiek voor mannen met intimiteitsproblematiek.
Ja.
Wat zich uit in allerlei destructieve vormen van seksualiteit. En die groepen die gingen goed lopen, tot op enig moment de directie besloot om ermee te stoppen. Lang verhaal, maar uiteindelijk kwam het er denk ik op neer, omdat er gewoon te weinig geld op te verdienen valt, omdat er niet op gedeclareerd kan worden op SEC die diagnose.
Ja, maar het is toch gek, Chris. Ik bedoel, jij en ik, maar ik denk heel veel mensen die kijken. En dus misschien is dat ook weer een stukje van, ja, maar het is normaal, hè? Ik bedoel, ik zeg het nu even heel plat, maar mannen die, weet ik veel, 3-4 keer per week of misschien een uur per dag of een half uur, weet ik veel, porno kijken. Ja, dat is gezond, wordt er gezegd. En ik wil ook niet, ik ben ook niet van de kerk of wat dan ook, maar ik denk dat dat heel genormaliseerd is. Heel window shopping, moet vooral kijken. Ik ga toch niet vreemd, ik kijk alleen maar naar iets.
Mm-hmm.
Maar het doet wel iets in je brein. Zou het kunnen dat een seksverslaving nog minder herkend wordt dan een alcoholverslaving? Of dat dat nog stiekem is? Wat denk jij?
Nou, dat denk ik wel. In zijn algemeenheid, maar ook binnen de verslavingszorg wel. Wat ik net vertelde, over die instelling. Het ging niet alleen om geld, maar ook het feit dat we het ingewikkeld vinden om gedragsverslaving te behandelen, denk ik.
Ja.
En sommige klinieken spitsen zich nou eenmaal gewoon wat meer toe op middelenverslaving. Je hebt proces- en middelenverslavingen.
Ja, het wordt ook erkend. Hè? Dus er wordt...
En het wordt erkend en het wordt vergoed. En de procesverslavingen, in ieder geval seks daarvan, maar andere ook macht, status, erkenning, bevestiging, liefde en aandacht, zijn allemaal niet erkende verslavingen. Nee, maar terwijl... ze zijn er wel. Omdat er een grote groep is die gewoon daarom staat, bij de deur aanklopt om hulp. Ja, sorry, jij wilde zeggen?
Nee, ik moet sorry tegen jou zeggen, ik onderbreek je. Nou, ik zit te denken, want gameverslaving is nu wel erkend, hè?
Ja.
Nou, dat is dan, terwijl ik in het begin, toen ik in een kliniek werkte, dacht ik, nou, mijn gameverslaving, een beetje overdreven. Nou, ik heb ze nu gezien, hoor.
Ja.
Jongens die 14, 15 uur per dag alleen maar gamen, niet meer douchen, geen sociale contacten.
Ja.
Ja, nou, dat kan met de verslaving op het gebied van seks of intimiteit natuurlijk ook zo zijn. Maar ik vind het gek, en dat bestaat natuurlijk nog veel langer misschien dan wel middelen, dat zoiets niet erkend wordt gewoon. Terwijl een gameverslaving of een beeldschermverslaving wel erkend wordt.
Ja, ja op dan... dit vlak, ik denk dat dat ook komt. Kijk, de DSM is natuurlijk een traag document wat door de jaren heen geüpdate wordt. Nogal. En pas op het moment dat er nieuwe onderzoeken zijn waaruit bewezen wordt dat... En dan besluiten de heren medici dat het wel of geen erkende verslaving is. Maar goed, dat maakt mij niet zoveel uit. Want zolang de groep er is die om hulp vraagt... dachten wij van dan moet er ook een hulpaanbod zijn om daarmee te kunnen gaan werken.
Ja.
En toen ben ik 9 of 8 jaar besloten om dan het zelf maar te gaan doen. En daar zelf een programma van neer te zetten. En dat hebben we bij Intimidici gedaan.
Ja. Nog even voor de duidelijkheid, ook voor iedereen die kijkt en luistert. Hoe heet jouw bedrijf nu?
Het bedrijf heet Intimidici. Of itmisintimidici.nl. En wij zitten met een aantal mensen in Hilversum. En daar richten wij eigenlijk primair op mannen met een seksverslaving... of een aandachtsverslaving of een intimiteitsprobleem, hechtingsprobleem. Al dan niet in combinatie met middelen. Maar het gaat altijd primair op gedrag, secundair op middelen. En die banden brengen wij ook samen in groepen. En met name dat stuk vond ik zo essentieel om te doen. Wat we toen ook bij de kliniek probeerden. Is omdat vaak mannen met deze problematiek zich zo niet gezien of gekend voelen in de reguliere groepen. En het is niks ten nadele van die andere groepen. Mm-hmm. Maar je zei het al bij de intro. Dat veel mensen of mensen wel eens horen zeggen. Als ik dan toch een verslaving moet hebben. Doe dan maar een seksverslaving. Ja. En juist dat is voor deze mannen zo pijnlijk om te horen.
Er wordt toch een beetje lacherig over gedaan. Dan,
ja, het is zo pijnlijk, want voor deze groep is het helemaal niet zo fijn.
Nee, weet je?
Het is misschien wel de meest pijnlijke vorm van verslaving, omdat we daarmee ook nog een partner vaak enorm beschadigen. Ja. Veel meer nog dan de andere vormen van verslaving.
Ja. Nou, het is niet toch...
per se veel meer, maar ja, het is wel veel intenser. Het raakt het fundament van de partner op het moment dat deze hele beerput open gaat bij mensen. En de schaamte die er heerst over het gedrag zelf. Hè. Er is sowieso veel taboe op seksualiteit en alles daaromtrent. En juist als je dan groepen hebt waar deze mannen elkaar erkennen en herkennen en horen en zich vinden in de verhalen.
Ja.
Dat schept zo'n enorme opening om het proces van heling te kunnen beginnen.
Ja. Ja, en inderdaad, ik denk schaamte en verslaving en schaamte gaan natuurlijk heel snel samen. Hè. Zeker als het alcohol is, stiekem drinken of gebruiken van middelen.
Ja.
Maar een seksverslaving is natuurlijk helemaal schaamtevol. En zeker... En wat natuurlijk maar al te vaak gebeurt, als je een gezin hebt of kinderen hebt of weet ik veel, gewoon een partner hebt, dat is natuurlijk heel kwalijk. Maar er wordt natuurlijk net zo over gelogen, gemanipuleerd en bedrogen en stiekem gedaan als alle andere verslavingen.
Ja.
Maar ik kan me het wel voorstellen, want dat is, ja, dan voel je, kijk, alcoholverslaving, ja, dan ben je gewoon een alcoholist. Maar ja, seksverslaving, dan ben je, ja. Ik denk dat daar heel veel onbegrip. Terwijl het is allemaal... Ik vind het misschien heel generaliseerd. Voor mij is het allemaal hetzelfde. Dat iemand nou een gameverslaving heeft of een cocaïneverslaving. Het is allemaal hetzelfde. Wat eronder, het uitzicht anders. Maar wat eronder zit, is toch vaak dat niet kunnen verbinden. Dat omgaan met gevoelens, die leegte, die onzekerheid. Dat kom je eigenlijk toch bij iedereen tegen.
Ja.
Dus in die zin maakt het niet uit. Maar... Jij hebt dus een bedrijf in Hilversum. Daar kunnen ook mensen naartoe gaan. Om, als je je herkent of je denkt van... Hey, dit is wel schaam je er vooral niet van als je denkt, nou, dit is niet een gezonde relatie die ik heb met seksualiteit of intimiteit. Of ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat moet. Want dat hoor ik ook heel veel bij jongeren, ook bij trouwens veel meisjes, die ook helemaal geen gezond. En dat vind ik dus wel kwalijk aan porno, zeker op jonge leeftijd. Je hebt toch helemaal geen idee wat dan wel liefdevol seksueel contact is. Als je allemaal van die knalfilmpjes ziet, zeg maar, of ongezonde dingen. En natuurlijk de invloed van social media sowieso. Hè. Allemaal knappe meiden op Instagram en die apps en jongens. En
ja.
Ik denk dat het knap lastig is.
Dat is ook heel lastig. Een paar jaar geleden bleek dat de cijfers waaruit blijkt dat jongeren steeds later eigenlijk voor het eerst seksuele ervaringen opdoen met een ander dan hoe dat vroeger was.
Ja, dat vind ik gek. Dat, en dat is heel gek.
Dat is ook heel wonderlijk. Iedereen denkt dat het steeds jonger wordt.
Ja.
Maar de leeftijd schuift eigenlijk langzaamaan omhoog. En ik wil daar geen conclusies zelf aan trekken, maar de vermoedens bestaan wel dat porno daar en social media en andere online activiteiten daarop van invloed zijn. Dat mensen steeds makkelijker weten hoe ze verbinding denken te maken in een online wereld en het steeds moeilijker vinden om een gezonde verbinding te maken in een offline wereld.
Nou, ik denk dat je er niet ver na zit. Inderdaad, en wat je natuurlijk ziet, en vind ik heel goed, dat er nu volgens mij van een commercieel bedrijf, maar dat doet er niet toe, een filmpje is. Dat zag ik laatst verschijnen en dat loopt nu, waarin je een weet ik veel, een meisje ziet die dan, hè, dat is natuurlijk ook met die naaktfoto van zichzelf maakt en dat dan rondstuurt naar jongens. Nou, je weet, als je daar één iemand stuurt, dan gaat het langs op de school. En wat voor schade dat geeft, dat daar aandacht voor is.
Ja.
Maar dat zijn natuurlijk ook vormen van, ja, een soort van, ja, intimiteit of ontdekken of seksualiteit op een hele twisted manier. Heeft natuurlijk niks met verbinding te maken.
Nee. Nee, en toch wil ik ook wel weer waken voor de vaderlijke visie die we er nu over hebben. Van, ja. Ik hoop niet dat mijn kinderen dat gaan doen. Want we zitten ook, denk ik wel, deels in een evolutionaire ontwikkeling waar we als mensen eenmaal mee te maken hebben. Weet je, we zitten nu eenmaal in een online wereld waarin veel meer dingen gebeuren. Dus we gaan in die wereld ook steeds meer opereren en bewegen. Ook de jongeren.
Ja.
Ook in hun seksualiteit.
Dat is natuurlijk zo.
En ook in de manier waarop we met porno omgaan dan 30 jaar geleden. Dus dat, het is niet allemaal slecht. Het is ook hoe het is. Het is alleen voor diegenen die daar gevoelig voor zijn, of die een verslavingsgevoeligheid hebben, of die allerlei dingen in hun leven, in de jeugd hebben meegemaakt, die ze die het ze lastig of moeilijk maakt een plek te vinden in deze wereld. Dan kunnen al die externe factoren, externe potentieel verslavende middelen heel erg veel invloed hebben op de ontwikkeling van het puberbrein.
Ja. Maar ik denk wel, dat is mijn visie, daar mag je het helemaal niet mee eens zijn, dat juist omdat we veel meer op de social media zitten en dat verbinden wel moeilijker wordt en er zoveel prikkels zijn, zeker voor jongeren, maar ook voor ouderen trouwens, of jongere ouderen, zoals ik, dat de kans op verslaving daardoor ook wel toeneemt. Want het is wel helemaal ook, nog even los van naaktbeelden of niet.
Ja.
Maar gewoon de hoeveelheid prikkels die gewoon die telefoon alleen maar geeft en met allemaal dingen die natuurlijk iets doen in je brein. Hè? Ik geloof wel, en vraag ik me ook wel eens af, en dan krijg ik misschien nu niet een antwoord op, maar ze zeggen natuurlijk altijd, ja, 10-15% van de bevolking van een gemiddeld land is dan gevoelig voor verslaving, de rest niet. Maar ik denk ook wel dat gewoon dat getal groeit, volgens mij zeker. Ik betwijfel ook of dat wel klopt, want volgens mij zijn veel meer mensen verslaafd aan allerlei dingen, zonder dat ze het gewoon eigenlijk doorhebben, of zonder dat er nog grote negatieve consequenties zijn.
Ja. Nee, dat denk ik ook. Dus het is maar nog denk ik ook dat het deels ook een evolutionaire ontwikkeling is. We veranderen als mens, ons brein verandert. De manier waarop we omgaan met prikkels. We krijgen net zoveel prikkels in een dag momenteel als mensen in de middeleeuwen en hun hele leven kregen. Dus ons brein verandert.
Ja.
Maar nogmaals, ik denk niet dat de oplossing ligt in het verbieden of het minimaliseren of het weghouden of dom houden of nee, we hebben te doen met dat wat er is.
Tuurlijk.
Het begint veel meer in, want ik denk dat de vatbaarheid voor verslaving nog steeds ligt bij mensen die deels genetisch daar gevoelig voor zijn. En we kijken naar het biopsychosociale model, maar vooral ook van waar komen mensen vandaan en wat krijg je mee en hoe word je in deze wereld gebracht door je omgeving. Dus het begint vooral, denk ik, bij opvoeding, bij ouders, bij naasten, bij familie, bij het systeem. En niet alleen maar alles wegproberen te houden van het kind.
Want nee, dat, maar dat ben
gaan
ik
we toch niet doen.
Nee, natuurlijk, dat is een verloren wedstrijd. Nee, maar daar ben ik met je eens. Maar ja, ik ben altijd van de bewustwording en het bewustzijn vergroten.
Ja.
Hey, er is wat er is.
Doe je met dit kanaal, denk ik ook.
Dat is precies de bedoeling. Nou ja, dat is ook de bedoeling.
Ja.
Ik zit me nog wel even af te vragen. Is als we het dan hebben over die intimiteit en liefdesverslaving of seksverslaving. Is dat, zou je kunnen zeggen, dat is per definitie, zover we dat weten, meer bij mannen dan bij vrouwen? Want ik denk, ja, jonge meisjes of vrouwen hebben die hebben toch ook intimiteits- of hechtingsproblemen?
Zeker, zeker. Dat is een lastige vraag, want ik weet daar het antwoord niet op, per se. Ik las toevallig gisteren een interview ergens weer een of ander blad waarin gesuggereerd werd dat vrouwen nog meer vreemd gaan dan mannen. Je krijgt van dat soort discussies wel eens van, waar leeft het dan? In zijn algemeenheid denk ik dat de verhoudingen tussen mensen met verslavingsproblemen, meestal zie je dat in de kliniek, 70% is man, 30% is vrouw. Ik denk dat dat voor alle vormen van verslaving wel geldt. Wij richten ons in onze praktijk alleen op mannen. Het komt ook deels omdat vrouwen zich minder makkelijk melden met deze problematiek.
Dat denk ik dus ook. Zou daar de schaamte nog groter zijn?
Dat denk ik wel.
Ja. Want als vrouw ben je dan, ja, sorry dat ik het zeg, ik bedoel daar helemaal niks mee van, maar dan ben je al heel snel toch een slet of wat dan ook.
Nou ja, daar hebben we met z'n allen aan meegewerkt. Want de nymphomanie stond bijvoorbeeld ooit ook in de DSM, volgens mij, als een geestelijke aandoening. En je weet ook wat nymphomanie is. Er is geen mannelijke term daarvoor.
Nee.
En dat zegt op zich al genoeg, denk ik. Dat wij de maatschappij niet bedacht hebben hoe een man heet die dat doet. Maar als een vrouw dat doet, dan hebben we daar wel een term voor.
Ik denk dat dit wel echt de spijker op zijn kop slaat. Hè? Dus als een vrouw doet, dan vinden we er wat van. Ja. Maar als een man doet, hij is toch normaal, doen alle mannen. Dat is gezond tussen aanhalingstekens, ja. Nou ja.
Dus ja, mannen vinden denk ik wel iets makkelijker hun weg naar hulp. En die durven dat misschien ook iets makkelijker te openbaren. Vrouwen melden zich ook wel met deze problematiek, maar vaak wel via een omweg. Dus je ziet wel dat ze zich melden met andere psychische aandoeningen of verslavingsvormen of eetstoornissen of bipolariteit of depressie. En dan gaandeweg komt. Dus een boodschap denk ik ook aan alle hulpverleners is sowieso om altijd wel de seksualiteit uit te vragen. Want dat stuk van hoe we ons gedragen seksueel, blijft vaak heel erg verborgen.
Ja.
En als je er niet naar vraagt, dan zul je het ook niet gaan weten.
Dat is wel logisch, Chris. Ja, nee, maar je hebt helemaal gelijk. Maar ik vind dat ze al die dingen moeten uitvragen bij welke behandeling dan ook. Hè. Als iemand komt inderdaad bij jou of bij mij of wat dan ook, en ik doe dan eigenlijk de naaste begeleider, families of de partners, maar ik kan zeggen, ja, het is een alcoholverslaving, maar ja, dan kunnen we het er even over hebben hoe dat eruit ziet. Maar daar gaat het helemaal niet over. En dat geldt natuurlijk bij jou ook. Het gaat over alles wat eronder zit.
Ja.
Dus, ik denk dat het onderwerp intimiteit, liefde en seks toch nog wel echt heel lastig is. Terwijl je zou denken, we leven toch in 2024. Het zou toch wel makkelijker moeten zijn. En het gekke is ook dat zoveel er toch op gestoeld is. Hè? Reclames, het is nog steeds seks zelfs, hè. Ik bedoel, ik zat gewoon te kijken. Ik liep vanochtend gewoon de stand voor het hondje uit te laten. Maar de meeste reclames, als het over een parfum gaat, maar ook over chocola of koffie of weet ik veel, wordt met een toch een beetje een knappe, aantrekkelijke vrouw gebracht. Niet met een man met een snor. Ja.
Nee, de snor die komt overigens wel veel terug de laatste tijd in de chocomelreclame onder andere.
Oké. Okay.
Nee, maar je hebt gelijk. Dat klopt. Maar goed, dat is ook zo, omdat het werkt natuurlijk wel.
Ja, dat is duidelijk. Ja.
Het menselijk brein, en dat is biologie, dat vindt gewoon. We zijn nou eenmaal geïnteresseerd in dat ook maar wat jou. Ik wilde wel zeggen, ja, het andere geslacht, maar ik wilde eigenlijk zeggen datgene wat jou seksueel prikkelt.
Ja.
En daar worden alle middelen marketingtechnisch voor ingezet om dat op die manier onder aandacht te brengen. Dat is ook heel logisch.
Ja.
Vraag waar je naartoe wil, klet waar je naartoe
wil. Het was meer van ik denk dat heel veel onbewust is en dat heel veel normaal wordt gezien. En ik ben de laatste die zegt van dat moet allemaal heilig worden. En nou, het zou mooi zijn, maar ik kan de wereld wel gebruiken. Maar ik bedoel, tuurlijk is dat er. En als ik een mooie vrouw zie, denk ik ook, nou, hartstikke mooie vrouw. En leuk. En vroeger was dat bij mij wel echt wel een tikje te veel. Maar Het zou wel mooi zijn als het niet over die buitenkant gaat. Dat is eigenlijk het hele punt.
En oh ja, daar hadden we het over hoe we praten over seks en, ja. En intimiteit. En ja, dat gebeurt helaas wel weinig. Er zijn natuurlijk steeds meer seksuologen die boeken publiceren om onze maatschappij maar te helpen van praat er alsjeblieft over. En dat is ook hartstikke goed, want we willen dat willen we ook. We zijn ook pro-seks, zoals we dat noemen, of pro seksualiteit. Dus niet van willen alles in banden leggen moet stoppen, maar wel op een gezonde en mooie manier. Dat is ook een onderdeel van ons behandelprogramma, want we kijken juist met mensen, want het zijn seksuele wezens en liefdevolle wezens. We proberen te kijken naar wat een gezonde vorm van seksualiteit is voor die persoon.
Precies.
Binnen de relatie of iemand die single is. Of, dat is een onderdeel van het herstelproces.
Ja.
Maar ja, we praten inderdaad veel te weinig over. En daarom is het ook belangrijk dat dit thema af en toe aandacht krijgt. We zijn zelf nu toevallig ook bezig met een podcast die we neer willen gaan zetten.
Dat
doe ik samen met collega Erik Willems. Liefde zonder masker gaat het heten.
Mooi. Waar kunnen we dat zien of luisteren?
Dat is nog in de maak, dus dat gaat op Spotify in ieder geval terechtkomen. Ik ben niet zo'n podiumbeest, ik hoef niet per se zoveel aandacht, maar ik vind het wel leuk en mooi dat dit thema, en dat is ook wel vanaf het begin dat ik dit werk ging doen, het aandachtspunt geweest. Dus we willen eigenlijk de thematiek destigmatiseren, wat uit de schaduw halen, dat het wat luchtiger wordt en wat bespreekbaarder wordt.
Precies.
Zodat die mensen die zich daarin herkennen ook wat makkelijker die stap durven te nemen naar de hulpverlening toe.
Ja. Nou, ik vind het wel, en daarom heb ik je ook gevraagd van, nou, ik vind het wel fijn dat we het erover hebben, omdat uiteindelijk gaat het natuurlijk, zoals bij alle verslavingen, een verbreekte verbinding. Maar dit is natuurlijk ook zeker dat we de weg terug naar de liefde en de verbinding vinden. En dat is waar het herstel ook over gaat, van welke verslaving dan ook. Maar zeker ook van deze. Dus ik ben mooi dat je dat gaat doen, die podcast. Dat is belangrijk. En nou ja, mensen, als je je hierin herkent of je wil dit naar iemand toesturen, deel het dan met anderen en schaam je er vooral niet voor. Het is een heel groot voorkomend probleem waar denk ik nog veel te weinig aandacht voor is. En Chris' bedrijven heten Into Me You See. Ik zal de link wel even in YouTube plaatsen, dat mensen naar jou ook toe kunnen kijken. Ja, tuurlijk.
Hartstikke mooi.
Hoe meer mensen in herstel komen van uit hun verslaving en naar een verbinding toe, wat mij betreft, hoe beter. Dus dankjewel, Chris.
Dankjewel, René. Heel fijn.
Ja,
dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Dankjewel voor het delen. Ik hoop echt dat mensen dit ook gaan delen met elkaar en erover gaan nadenken. Nou, lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en het luisteren. Deel dit met anderen. Abonneer je op dat kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En schrijf je trouwens in voor mijn nieuwsbrief. Want ik ga elke maand binnenkort een stuk schrijven voor de naaste mensen. En er komt nog van alles aan. Dus blijf op de hoogte. En ik zie je heel graag bij een volgende aflevering. Dankjewel, Chris.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.